Welkom bij deze extra aflevering van onze podcast Dubbelspel. Een aflevering waarin we het gaan hebben over de Davis Cup. Want België speelt tegen Oezbekistan. En we gaan het erover hebben, niet alleen over Oezbekistan, met drie fantastische gasten. Drie mannen die een groot stuk van de Belgische Davis Cup geschiedenis hebben gemaakt. Met, zoals altijd, Philippe de Wulf. Philippe, welkom. Helemaal aan de andere kant van de tafel, Christophe van Garsen. Met de bijnaam, mag ik zeggen, Christophe. Ja. Mr. Davis Cup.
Ja, tot op heden. Ik ben altijd zo trots op Dirk. Blij dat ik erbij mag zijn. Dank u.
Welkom. En Ruben, man hier aan tafel met de meeste Davis Cup selecties van iedereen. Ik heb er geen enkele, maar jullie samen hebben 53 selecties en jij hebt er de meeste. Welkom, Ruben.
Ai, dat verbaast me eigenlijk, die statistiek, dat ik de meeste selecties
van de mannen hier aan tafel, wil ik zeggen. Want we hebben er nog een paar gehad in de oertijd met het duo Brichand-Wachère. Die zaten boven de 40 selecties. Dat is niet weggelegd geweest voor jullie. Christophe, ik heb het er net van Philippe gehoord. Je werd al een beetje melancholisch toen je hier aankomt. We nemen deze podcast op in Wilrijk, op het tenniscentrum van Tennis Vlaanderen. En je werd al een beetje melancholisch, heb ik het juist?
Ja, absoluut, Dirk. Ja, mede ook. Ja, ik ben al zo lang uit de tennis eigenlijk. En toen Philippe me belde dat we naar hier kwamen, ik had dat een beetje onderschat, maar ik ben hier groot geworden. Hè. Ik heb hier mijn puberteit beleefd. Ja. Ik heb hier, voor mij, het is heel intens om te zien hoe alles hier veranderd is, hoe alles geëvolueerd is. Ik heb mijn gouden jaren hier beleefd. Ik kwam hier op 13, 14 jaar kwam ik hier binnen. Ik heb hier op internaat gezeten, jarenlang. Met toch ook een gouden generatie. En ja, ik kan niet zeggen dat mij dat niks doet om hier nu terug te zijn. Hier. Ik heb hier veel bloed, zweet en tranen gelaten, toch wel, ja.
Ja, maar goede herinneringen, ik hoor het.
Amai, indrukwekkend. Ja, ik moet even landen, ja.
Oké, maar we hebben tijd om te landen, dus geen probleem. Ruben, voor jou is het jouw dagelijkse werkplek ondertussen, hè?
Ja, klopt. Tijdens mijn carrière ben ik ook even wel eruit geweest uit de federatie. Maar sinds een jaar nu terug hier aan het werken als verantwoordelijke voor de profs en de transitiegroep hier op het centrum. Dus ik woon hier ook op 5 minuten, dus voor mij is het mijn tweede thuis.
Ja, en Philippe, je hebt gewoon de file moeten trotseren, maar heb jij hier vroeger ook getraind, vaak getraind?
Ik heb hier niet vaak getraind, maar wel een tijdje. Dat was net na mijn 18 jaar. Ik weet nog dat ik nog geen rijbewijs had en met de trein van Leopoldsburg kwam en dan de bus pakte naar het centrum. Dat was wel pittig. Maar dat was toch onder de legendarische Bertolt Csokné, de Hongaarse coach.
Csokné is voor mij dan toch degene die ons leerde werken eigenlijk. Hè. Dat was dus nog van de oude stempel, zal ik maar zeggen. Met de zweep nog, hè.
We hebben nog echt
met de zweep gekregen hier. Ik herinner mij dat Philippe kwam regelmatig. Het was altijd een heel beleving als Philippe kwam. Was altijd fijn. En ik herinner mij, dat was de tijd van Bertolt Csokné, ja.
Ja. Oké, we gaan het hebben over Davis Cup. Wat is het eerste waaraan jullie denken als ik zeg, Davis Cup? Ruben, wat is het eerste waaraan jij denkt?
Voor mij is dat het teamverband en emoties. Als tennisser speel je altijd individualistisch, speel je alleen. En Davis Cup, voor die paar weken en een jaar mag je een teamverband spelen. En die emoties, dat gaat gewoon gepaard. Hè. Dus het doet zoveel met een mens. We hebben ook, ik denk, met ons drieën zoveel beleefd tijdens die momenten. Leuke momenten, negatieve momenten met verliezen en alles. Dus dat is onverhoogd bij topsport, maar vooral emotie voor mij.
Ja, emotie, teamverband, Philippe, voor jou?
Het was eigenlijk mijn favoriete bezigheid tijdens mijn profcarrière.
Omdat jij een teamspeler bent.
Ik had eigenlijk liever een teamsport gedaan dan individuele sport. Dus dan kwam Davis Cup wel goed uit. En zoals Ruben zei, met vrienden, met echte vrienden. en proberen een resultaat neer te zetten. En als het dan lukt, is dat natuurlijk nog mooier dan dat je dat alleen doet, vind ik zelf. Als je emoties kan delen met je vrienden, met je ploeg, met het publiek. Dat was voor mij eigenlijk het mooiste dat er was. En ja, dat zijn herinneringen voor je leven. Hè. Daar pak ik ook veel uit mee, voor mij persoonlijk. Hoe creëer je een team? En dat hangt ook vaak af van de persoonlijkheden van de spelers. Hè. Sommige spelers kunnen moeilijker aarden, kunnen moeilijker in een teamverband spelen. En hoe dat je daarmee omgaat en hoe je probeert die neus in dezelfde richting te krijgen. En zo. Dat, ik vond dat altijd heel interessant.
Oké. Okay. Christophe?
Ja, goed. Ik moet direct meesurfen op Ruben te worden. Emoties. Vaak, zeker in mijn geval, is dat wel echt gebeurd. Zo. Dat denk ik terug. Het is nu ondertussen in mijn geval lang geleden. Maar heb ik dat gedroomd? Is dat echt gebeurd? Als ik de foto's en de beelden soms terugzie, ja. Vooral de verantwoordelijkheid ook, naar de teammakers toe. Ik was dan degene die niet de grote individuele carrière heeft beleefd, maar dan voor de Belgische ploeg veel kunnen goedmaken. Ik herinner mij dat Philippe toen ook, ja, dat was in de periode dat Philippe halve finale Roland Garros speelde. Hij was toen toch voor mij iemand waar ik ontzettend veel naar opkeek en inspiratie opdeed. En ik had het geluk om met hem in de ploeg te zitten. Ik wou hem niet teleurstellen. Dat was voor mij zoiets van, ik wou niet teleurstellen. En het geluk was dat ik dan ook net, ook individueel, de weken ervoor redelijk goed speelde. Dus ik kreeg dan, ja, ik kreeg een kans. En ik heb die met twee handen aangenomen. En ik herinnerde mij dat ik telkens boven mezelf uitstak. In transe geraakte.
Ja. En, dat is een mooi woord.
In transe geraakte ja. Telkens opnieuw. En vooral die verantwoordelijkheid en dingen deed en dingen kon waarvan ik dacht van, tja, wat is dit? Ja, wat is dit, weet je? En dan, ja, dat is dat cliché natuurlijk, maar dat publiek, dat voedt u, dat inspireert u, dat trekt u mee. En je komt op een plek wat je moeilijk kunt uitleggen en je stijgt letterlijk boven jezelf uit.
We gaan er straks uiteraard een aantal dingen uitpikken, ja, hè, want we gaan er echt dieper op ingaan. Ja. Ik heb het even opgeteld. Philippe, 21 selecties tussen 1991 en 2001. Christophe, 8 selecties tussen 94 en 99. Ja. Maar het waren wel fantastische wedstrijden. En Ruben, jij 24, ik zei het de meeste. Voilà, 24 tussen 2008 en vrij recent. Laatste, Bolivie. Ja. Tegen Bolivie, 2021. Dus samen 53 selecties, dat is waanzinnig. Ik ga bij jou beginnen, Philippe. Ik was erbij toen jij je debuut maakte in Perth op het gras in de Hut Royal Kings Park, moet ik zeggen. Je was een gravel specialist, je was nog geen 20 jaar en plots werd jij geselecteerd tegen Australië. Voor jou was dat, durf ik denken, toch ook wel, wat gebeurt er hier?
Absoluut, ja. Maar ja, het Belgische mannentennis stond er nog een beetje in de kinderschoenen, als ik mag zeggen. De spoeling was dun aan de top en daardoor kwam ik een beetje als talent bovendrijven. Ik was toen nummer 520 van de wereld. En daardoor werd ik ineens plots toch geselecteerd. Maar alle andere jongens zaten er eigenlijk al in Australië. Die waren daar voor de Australian Open. Maar ik als nummer 500 kon daar zelfs niet aan de kwalificaties meedoen. En ik moest dus alleen reizen naar Perth. En dat was al een heel avontuur. Want ik er was mist in Frankfurt. En daar moeten blijven slapen. En die vlucht is 72 uur geduurd voordat ik in Australië aankwam. En toen kwam ik daaraan en ik verwachtte, Davis Cup, ploegsfeer, gaat hier geweldig zijn. En daar gebeurde eigenlijk niks.
Klopt.
Er was geen ploeg. We trainden anderhalf uur, twee uur in de namiddag. En dan deed iedereen terug zijn ding. De kapitein, ik ga zijn naam nu misschien niet noemen, maar...
Mogen hem vernoemen, Bernard Mignot.
Ex-speler, toch een bekende speler. Die was er met zijn vrouw en dan ging hij terug naar het strand. En dan zag ik die voor de rest van de dag niet meer. En s'avonds deed iedereen zomaar iets. We gingen niet samen eten. Dat gebeurde niet. Dus het waren heel andere tijden. Gelukkig heeft Bart de Buits mij goed opgevangen. En daardoor was mijn eerste selectie toch een hele ervaring. Mm. Bovendien dan nog eens op gras spelen. Ook niet echt gewend voor de Australian Fanatics. Maar ik speelde mijn eerste wedstrijd tegen Richard Fromberg.
En je pakt zelfs een set.
Ja, nummer 21 van de wereld. Maar dat was gelukkig ook een gravelspeler. Ja. Daardoor heb ik een set kunnen winnen en was het eigenlijk al een heel fijne ervaring.
Maar uiteindelijk de teamsfeer waarover je het daarnet had, die was er toen absoluut niet.
Onbestaande. Ja, ja wij zaten, denk ik, zelfs voor een groot deel van de wedstrijden zaten wij niet naast de baan. Het was dan warm en dan bleven we een tijdje in de kleedkamer zitten. En dat was gewoon onbegrijpelijk voor mij allemaal. Maar ik weet ook nog dat we op voorhand een geldtoernooi speelden in Australië om gewend te worden aan het gras. En we verloren allemaal in de eerste en tweede ronde. En daarna moesten we dan Davis Cup spelen tegen de beste Australiërs. Dus waren andere tijden en het was vreemd. Maar,
En hoe kwam je toen op de baan? Ik hoorde daarnet Christophe zeggen van, ik voelde een grote verantwoordelijkheid. Met welke ingesteldheid kwam je toen op die baan?
Ja, dat kan ik nu moeilijk voor de geest halen, maar ik denk dat ik vooral onder de indruk was van de hele setting, van de context.
Het was prachtig.
Ja, prachtig. Een oude tribune, een grasplein. Zoals ik zei, die Australische supporters daar bovenop, die zongen Who's Afraid of Philip de Wolf?
Ja, dat herinner ik mij.
Dat is echt gewoon heel grappig. En dan tegen nummer 21 van de wereld beginnen, ging er wel wat stress mee gepaard. Ja, ik denk dat ik ook de plaats innam van Bart Wuits, die daar ook inderdaad niet zo heel gelukkig mee was, denk ik. Dus er was eigenlijk veel stress rond die wedstrijd. Dus op dat gebied heb ik er niet zo van kunnen genieten, maar uiteindelijk is dat dan wel losgelopen.
En inderdaad, Bernard Mignot met zijn vrouw, Libor Pimek met zijn vrouw, wandelen langs de prachtige kust. Maar wat mij bijblijft, onder andere tijdens de wedstrijden ook, of net voor de wedstrijden, Bernard Mignot in Kings Park met zijn slippers. Ik dacht van, wat is dat?
Ja, volgens mij had hij geen tenniskledij bij. Zo kwam hij ook op de trainingsbaan. Gewoon op zijn slippers en dan een Bermuda en een poloken. Maar die had geen, ik denk ook niet dat hij een raket bij had en zo. Ja. Maar dat waren andere tijden. Ja, en dat is natuurlijk wel redelijk snel rechtgezet. Er zijn nog een aantal andere kapiteins gekomen, maar uiteindelijk is die cultuur van een goede teamsfeer is daar redelijk snel ingeslopen. En ik denk dat ik mag zeggen dat ik daar ook wel aan toe bijgedragen heb, omdat ik dat heel belangrijk vond. Voor die ene week of twee weken dat je per jaar met een team speelt, moet je ook proberen daar wat uit te halen en een meerwaarde te creëren. En ik denk dat met Christophe onder andere dat ook wel na verloop van tijd gelukt is.
Ja. Je hebt er heel veel gespeeld, heel veel ontmoetingen. Wat springt er zo uit voor jou? Positief, negatief?
Ja, positief denk ik mijn overwinning tegen Denemarken. In Ukkel, op de Leopold. Omdat ik daar, ik speelde beslissende wedstrijd. Ik sta 2 sets tegen 0 voor en dan sla ik mijn voet om, redelijk ernstig. Dan verlies ik de volgende 2 sets en dan de 5e set is het publiek er beginnen achter staan. En ik was nooit zo de man die zich voedde aan de energie van het publiek, maar toen lukte dat op een of andere manier wel. En heb ik die 5e set dan eruit kunnen sleuren. Nadien wel zo'n enkel, serieus gezwollen en 6 weken oud. Maar dat had ik ervoor over voor het vaderland. Maar dat was voor mij een van de emotioneelste partijen. En ook ben ik toen heel diep gegaan. En voor het land en voor het team vond ik dat geweldig. Mm. Aan de andere kant, het dieptepunt was mijn wedstrijd in Roemenië. Ik denk dat je daar misschien ook bij was.
Ja.
Toen was ik niet echt... zat ik niet echt goed in mijn vel. Ik wou eigenlijk niet meedoen. De week daarvoor was er een toernooi in Boekarest. Ik had de eerste ronde verloren. Ik ging terug naar huis. Het bleek dat er iemand gekwetst was. Ik weet niet meer wie precies. Ze belden mij op. Ja, wil je toch niet komen? Ze overhalen mij. Ik doe dat, maar ik wist dat ik eigenlijk niet klaar was om te spelen. Tijdens de week blesseert nog iemand zich en ik moest spelen. En er waren 2 verschrikkelijke wedstrijden met het Roemeense publiek dat mij alle limieten bijna uitlachte, omdat ik zo diep zat en zo slecht tennist op dat moment. En dat was een heel zwaar moment.
Maar je hebt ook tegen de grootte van de aarde mogen tennissen.
Ja, absoluut. Kwartfinale in Amerika, in Indianapolis. Rusland tegen Kafelnikov.
Becker, Germany.
Becker, Stieg, Courier. Al die namen. Je hebt ze allemaal als tegenstander
gehad. Mijn tweede ontmoeting, Davis Cup ontmoeting, was in Essen, in Duitsland, tegen Becker, Stieg.
Ja. Ja.
8000 Duitsers op de tribune. En ik daar met mijn klein raketje tegen de grote Boris. Maar 3 keer 6-4. Een heel verdienstelijke wedstrijd gespeeld.
Ja.
Ja, was heel, heel leuk. En tegen Stieg heb ik 3 sets gespeeld. Was zo een heel fijne ervaring eigenlijk. Ja.
Ruben, we gaan het straks over jouw hele Davis Cup carrière hebben. Maar Filip, je hebt natuurlijk een band met Christophe. Hij is erbij gekomen in 1994. Wat dacht je op dat moment? Jij bent erbij gekomen, je was nog geen 20. Christophe was 20, denk ik. Wat dacht je, wat smijt is hier binnen?
Nee, want ik kende Christophe al een beetje. Ik denk dat we misschien ook zelfs op een of ander Limburgs kampioenschap tegen elkaar spelen, of bij de jeugd.
Ja.
Maar ja, ik wist dat hij een brok vol energie was en positiviteit ook in de ploeg bracht en ook teamgeest. Ja, gewoon een fijne kerel om erbij te hebben. En ik dacht van hier kunnen we wel mee naar de oorlog, hier kunnen we iets op bouwen. En zoals Christophe zei, hij was iemand die in zijn individuele carrière misschien niet altijd het maximum eruit haalde, maar in teamverband kon hij echt wel boven zichzelf uitstijgen en heeft hij fantastische zaken gedaan. Hij was onze closer. Daardoor is hij ook Mr. Davis Cup geworden, omdat hij telkens het beslissende punt binnenhaalde, de 3-2 maakte.
Parkeren, hè?
Ja, wat grappig was, dat vaak op hallucinante manier gebeurde, omdat er dan, er waren 5 setters en spannende wedstrijden en het publiek betrokken. En Christophe die dan vaak in de derde of de vierde set overmand werd door krampen, maar volledig nimmer kon bewegen. En wij die dan er zaten van, dat loopt hier mis af. En dan kwam hij naar de bank en dan zei hij, komt in orde. Echt zo. Tijdens de wedstrijd, dan waren Johan van Eyck en we waren zo naar elkaar aan het kijken, wat gebeurt er? En dan zei, komt in orde. Terwijl hij 6-1 aan het verliezen was. Hè. En dan maakte het ook waar. En dan kwam hij er terug door. En dan het publiek op het veld. Dat was fantastisch ding.
Ja, weet je, Dirk, ik denk, als ik Filip dat verhaal over vertel, ik denk dat was vooral de adrenaline die sprak. En ik voelde dat. Ja, ik zag die jongens. Ik zei, ik wou niet ontgoochelen. Hè. Je hebt die verantwoordelijkheid. En ja, ik was nogal graag, ik was een showman wel. Hè. Dirk,
klopt.
Ik hield van contact met het publiek. Ik had dat nodig. Ik had die externe motivatie echt wel nodig. En in dat moment, dat herinner ik mij erg goed. Ik was heel goed begonnen. En ik zag die mannen dan, ik zag die wegzakken. En ik zeg, ja, en de adrenaline nam over. En ik vond het nodig om die mannen gerust te stellen. Van, dat komt niet in orde. En op die manier herpakte ik mij telkens. Het blijft voor mij tot op vandaag nog altijd een mysterie. Er zijn in alle bescheidenheid echt wel heel grote momenten geweest, vond ik. Zeker als je mij dan individueel kende, was dat wel wat raar. Ik herinner mij Schenk Schalke bijvoorbeeld. Ja. Was geen slechte speler.
Nee. Op een maandag, het had geregend,
ik heb die op een manier naar huis gespeeld, de eerste 2 sets. Dat ik dacht van, waar ben ik dat? Zo weet je, ben ik dat?
Christophe kon heel goed tennissen, hè?
Hij moet mij niet overtuigen.
Hij was een machtsmens. Ik ken niemand die zo'n arm had. Doet mij een beetje denken aan Stan Wawrinka.
Ja.
Die ook van achteruit 2-3 meter achter lijn en de winners, backhand winners, langs de lijn slaat. Ja. Gewoon puur op macht en power. Ja.
Vandaar Dirk, dat is vreemd. Ik weet niet, ik praat misschien langs de kwestie. Maar tot op vandaag, dat is mijn levensuitdaging. Tot op vandaag heb ik mezelf dat nog steeds niet vergeven. Dat ik, omdat ik ben nu bijna 50, hè, en de wijsheid is bij mij heel laat gekomen, hè, tot op vandaag. Ik was ervan overtuigd toen dat het zo ingewikkeld was, maar het was eigenlijk heel gemakkelijk. Ik moest gewoon harder trainen, Dirk. Ik trainde gewoon niet hard genoeg. Ik trainde, ik was dan met de jongens, hè, dus 2 weken in voorbereiding op Davis Cup. Ja, goed, en dan werd gewoon hard getraind.
Ja. Oei, wat is dat?
Ja, dan werd gewoon hard getraind. En ik kon hard trainen, maar we deden dat 3 weken. En dan ging meneer feesten, 2-3 weken.
En bent ook een levensgenieter.
Ik ben een enorme bon vivant. Maar ik was toen ervan overtuigd dat het leven dat we leiden, dat zwaar was. Hè? Reizen, onderweg zijn, alleen op hotel. Hè?
Nee, daar had je het ook wel een beetje moeilijk mee. Hè?
Ja, dat was...
In teamverband, er wordt alles voor je gedaan. De kinesist is erbij, je eten staat op tafel.
Ja.
Terwijl als je naar het buitenland gaat, je moet het restaurant zoeken.
Dat moet ik natuurlijk wel niet verbloemen. Dat moet ik natuurlijk niet verbloemen. Jij gaat dat meteen beamen. De eenzaamheid onderweg was voor mij wel de grootste uitdaging. Dus ik moet niet alles verbloemen, dat klopt.
Dat is heel moeilijk, ja.
Dat is iets wat voor mij, met mijn profiel, toch wel mijn grootste handicap was. Vandaar het feit van in groep en in gemeenschap zo goed te kunnen functioneren, presteren. Ik had wel last van eenzaamheid. Ik was iemand die een week weg was en dan hij mee had.
Je had het daarnet even over Schenk Schalke.
Ja.
Frankrijk heb je het over de streep getrokken tegen Rianel Roux, als ik het
Ja.
Maar goed, herinner.
Ja, ja, absoluut.
Maar natuurlijk, Filip, wij herinneren ons allemaal natuurlijk de kwartfinale, denk ik, op de Primorose Club tegen Zwitserland. Xavier Malisse met de berenmuts. Het was weer zoals het nu is hier in Wilrijk. Het was 30 graden. Ja. De berenmuts van Xavier Malisse.
Ja.
En jij speelt daar twee keer fenomenale wedstrijden. Nee, ik wil dat verhaal opnieuw horen.
Ja, weet je, Dirk, dat was eigenlijk de rode draad. Je hebt het nu over Roger Federer. Hè?
Ja, en Oelirach zeker?
Vooral Oelirach. Oelirach vond ik persoonlijk, als ik dan... Maar hij was ook in de top 50 speler, een top 30 speler, denk ik. Maar de manier waarop ik mij toen voelde, en die kerel in drie zetten gewoon... Ja, naar huis spelen, dan dat was vreemd, Ruben. Weet je, dat was vreemd. Dat was van, wow, jongen. Ja, weet je, dan dacht ik van, ja, je kunt iedereen kloppen dan. Hè. En dat was vreemd. Dat was echt zo die Davis Cup magie. Maar toen was ik niet alleen, toen was ik gewoon ook goed. Toen was ik echt goed. Ja, het is heel moeilijk om te vatten.
En waanzinnige sfeer ook toen.
Ja, voilà. En toen, ja, ik kreeg ook een beetje die arrogantie toen. Hè? Zo van, ja.
Ja, nee, maar als je spreekt over die wedstrijd, duel met Zwitserland, iedereen herinnert zich, ja, Xavier Malisse, het grootste Belgisch talent, dat Roger Federer klopt, het grootste Belgisch talent, maar Christophe heeft Roger Federer ook geklopt. Hè?
Ja, tuurlijk, ja, dat is wat ik zei. Hè?
Ja, maar op dag één, dus ik had het ik heb niet de massawedstrijd gespeeld, maar ik begon dan zowel op de beslissende wedstrijd te winnen, de eerste wedstrijd te winnen. Oelirach was op dag, ook de tweede, dus ik begon...
Ja, was op vrijdag.
Ja, dus.
Misschien niet zo heel veel wedstrijden gespeeld, maar alleen maar belangrijk.
Ja, nee, ik zei het er net, over de streep trekken.
Ik heb
ook nooit wat jij deed,
gekend in Davis Cup. Ik heb alleen maar gewonnen.
Oké, we verbloemen hier iets, maar oké. Okay. Ja, nee.
Dat is niet waar.
Ik ga zelfs Steve even bellen, dan weten we dat ook.
Ja, oké. Voilà. Ja. Ruby, je zit hier te genieten als je dit al hoort. Hè?
Ja, absoluut. Dus, ik heb die tijd persoonlijk niet meegemaakt. Ik was te jong.
Je bent te jong.
Ja, om dit gewoon zo te horen, hoe Christophe ook spreekt, dat is gewoon genieten.
Ja,
dat is echt genieten.
Ja, en voor mij is dat wederzijds. Ik heb zoveel respect voor zijn carrière. Hij heeft dan eigenlijk, ik heb hem dat ook persoonlijk al eens gezegd, hij heeft dan dingen kunnen waarmaken die ik niet heb kunnen waarmaken. Die stabiliteit, het rekken, dat wat ik niet had, dat had dan Ruben, heeft dan Ruben wel. En daarvoor ook mijn enorme bewondering voor zijn carrière. Hè. En ik zeg u dat tot op de dag van vandaag heb ik moeite om mezelf dat te vergeven. Omdat ik simpelweg... En je komt in de normale wereld terecht. Je weet wat je moet doen om een maandloontje te verdienen. En dat is eigenlijk tot op heden steeds moeilijker geworden. En toen ervan overtuigd zijn dat je een zwaar leven hebt en dat je een moeilijk leven hebt. En dan dat je achteraf tot de vaststelling komt van... Hè? En dat tot op vandaag... Ik overdrijf direct, dat is wel kort door de bocht. Maar tot op vandaag is dat een iets wat ik mezelf niet vergeef.
Ik wil de vraag natuurlijk even doortrekken naar Ruben en naar Philippe. Hebben jullie de indruk gehad als prof dat jullie een zwaar leven moesten leiden?
Nee.
Dat is kort.
Nee, nee. Ik voelde mezelf eigenlijk een semi-prof. Ik trainde wel hard, maar ik had nog veel harder kunnen trainen. En ik had misschien ook liever nu prof geweest, omdat er nu meer discipline zijn. Je weet wat je moet doen. Morgens opstaan, je oefeningen. Ja.
Het was ook dat. Hè. Dus wat Philippe vertelde, het verhaal van Australië, dat waren onze roots eigenlijk. Hè.
We waren nog aan het leren. Hè. Ja. Conditietraining, voeding, dat soort zaken. Ja. Dat staan allemaal niet op punt. Dat deed je al doen.
Was bij
jou
anders.
Ik denk dat het heel vergelijkbaar is ook hoe de werking nu op topsportcentrum verloopt. Hè. Veel professioneler, voedingsspecialist, mentale trainer, conditie. Ja. Alles is tot in de puntjes geregeld nu. Hè. En ik denk dat vroeger wel zo was. Je was zelf verantwoordelijk voor je eigen carrière. En er werd niet gezegd van een trainer of een conditietrainer van oké, je moet dit schema doen. Die toernooien worden geregeld voor u. Dus nu ja, is het zo professioneel omdat de speler gewoon enorm goed begeleid wordt. En vroeger was dat gewoon zelfverantwoordelijkheid.
Ja, zelf dingen uitzoeken.
Je was dan ook zelfverantwoordelijk als je op café ging op vrijdagavond, als je maandag een toernooi had.
Ja, inderdaad.
En dat hebben jullie allemaal gedaan dan natuurlijk. dit zijn eigenlijk de verhalen die we ook aan onze luisteraar, aan onze kijker willen bieden. Hè.
Heb je er zo een waarvan je denkt van...
My god, wat heb ik toen gedaan?
God, Dirk, dat heb ik al.
Allee, we hebben natuurlijk wel wat ruimte, maar pik er eens een paar uit.
Ik kan boeken schrijven, Dirk, maar ik weet niet of ik dat hier durf te vertellen allemaal. Dat is zo extreem vaak geweest. Ik herinner me bijvoorbeeld toen we in Nederland... Ik ben zelfs een keer, Flip, ik weet niet of jij dat weet, maar we wonnen op zondag. Dat was nu wel na de ontmoeting. We wonen op zondag. We hebben dan s'avonds met de ploeg gegeten. En ik ben dan op mijn eentje naar La Roca vertrokken. Op zondagavond.
Dat weet ik niet meer.
Ja, ik kwam Wim van Luijs, de eigenaar.
Dat je niet op de hoogte was, waarschijnlijk. Nee.
Ja. Flip was al richting Leopoldsburg. Ik was
semi-professioneel.
Nee, afstapje in Willebroek.
Nee, maar goed, Dirk, luister. Ik heb een hoe moet ik dat zeggen, een extravagant leven geleid. Dat wil zeggen, ik was degene die tot s'morgens op stap ging in La Roca. En ze kwamen mij daar halen. Mijn valies lag klaar in de auto. En dan brachten ze mij maandagmorgen naar de luchthaven in Brussel en dat je toernooi Budapest in dat geval Challenger Budapest spelen, waar ik dan de finale haalde. Dus ik moet maar zeggen, ja, ik heb gewoon alles behalve gelijk een prof geleefd. Ja.
Ik herinner me plots Davis Cup ontmoeting in Jeruzalem. Ik denk dat jullie er allebei waren.
Ja, tegen Mansdorf.
Met Bloem en Mansdorf zeker.
Mansdorf en
dan een heel vroege vlucht op maandagochtend, denk ik.
Ja.
En jullie hadden zondagavond toch behoorlijk lang doorgetrokken. Wij stonden klaar om te vertrekken, denk ik. En jullie sprongen in het zwembad.
Ja, het was altijd...
Ja. We hebben dus niet geslapen. En toen zijn we naar de luchthaven gegaan. En daar kwamen we aan met onze kostuums van de Davis Cup. Allemaal hetzelfde kostuum.
Ja,
en mensen van de...
Dat is eigenlijk allemaal niet om fier op te zijn.
Van de grenscontrole vroeg aan mij, zijn jullie samen? En ik zei, nee, we hebben toevallig allemaal hetzelfde kostuum aan. En daar konden die niet mee lachen. Hup, extra controle hebben we daar een half uur extra vastgestaan.
Ja. Nee, maar goed, als ik dat nu terug vertel, ik kan daar wel mee lachen. Maar ik weet niet of dat wel om te lachen is eigenlijk allemaal.
Het is natuurlijk ook...
Dat is de context van
natuurlijk,
die tijd.
Het is ook vaak... Het zijn drie stressvolle dagen... En dan komt toch wel de ontlading.
Tuurlijk. Nee, tuurlijk. Maar dat is de charme. En zoals Philippe zegt, het was een beetje de tijdsgeest ook. En, goed. Ja,
duidelijk. Persoonlijkheden ook. Hè.
Ja, sowieso.
Dat je je als persoonlijkheid kunt vergelijken met bijvoorbeeld een Kimmer Koppejans die wat serieuzer is, wat structureler.
Het is de persoon.
Dat bedoel ik ook, met dat je de juiste persoonlijkheden moet hebben in een groep om een echt team te krijgen.
En het is ook niet fout dat we de verschillende persoonlijkheden bij elkaar zitten. Hè, jullie.
Natuurlijk. Ja. Maar het was inderdaad Philippe die het voortouw getrokken heeft daarin. Zeker als hij dat nu, die verhalen wat hij nu vertelt, dan komt dat allemaal wat druk. Philippe is ook degene, hij stak bijvoorbeeld in de periode, in zijn topperiode, stak hij er zwaar bovenuit. Hij is ook degene die gelijk prijzengeld heeft voorgesteld. Hè? Niet onbelangrijk, hè? Niet onbelangrijk. We hadden een bonussysteem en hij kon gemakkelijk zeggen van... En hij liet mij, mensen zoals mij en Johan en Chris Goossens, en hij liet ons meegenieten. Hè? Dus dat was die puurheid, die zuiverheid van teamgeest. Hè?
Ja.
En dat heeft hij daar ook echt in gekregen. En dat zorgde dan natuurlijk bij mij, dat waren die eerste stappen om te groeien en iets terug te geven. Hè?
Ja. Ja. Maar om daarop verder te gaan, ik weet nog dat Xavier Malisse toen bij het team kwam. Ik denk dat het 1998 was of zo.
Ja, zoiets.
En Xavier was toen de jonge Xavier Malisse. daar zaten hoekjes en kantjes aan. Die kwam aan bij de Davis Cup en die had dan 2 weken niet getraind. Die raketten waren niet bespannen. Dan kwam hij eraan en dan dachten we wel, lala. Maar dan trainde hij 2 dagen en dan was hij direct de beste van de hoop. En dat was Xavier natuurlijk ook. Maar ja, ik wou dan dingen doen als team. Ik herinner bijvoorbeeld, er was een actie van UNICEF met blauwe veters. Dat was tegen landmijnen, denk ik. En wij gingen met blauwe veters spelen om die actie te ondersteunen. En Xavier zei, ik doe dat niet, bijgeloof. En dan ik als teamspeler, ik had daar heel moeilijk mee. En ik weet nog dat ik tegen de kapitein zei, dat was toen mijn coach Gabriel González, zei, ja, als je daarmee begint, door die man dat toe te laten, dat je later problemen hebt als er nog andere persoonlijkheden bij de ploeg komen. Maar langs de andere kant, Xavier was gewoon een creatieve geest, dat was een supertalent. En door hem zijn we ook wel naar de halve finale gegaan, want hij heeft al zijn wedstrijden gewonnen. Ja. Dus je moet dat soms een beetje kunnen loslaten. Ja. Dat heb ik toen begrepen.
Ja. Ik herinner mij zo'n wedstrijd tegen Slava Dozedel. In Gent. Hè? Toen was dat de beslissende wedstrijd.
Dat kan, ja.
De genialiteit wat hem daar heeft laten zien. Toen was hij nog bij Bollet Jerry, denk ik. Hè?
Ja. Verliest de eerste set en toch...
En Slava Dozedel op dat moment, dat was toch niet eender wie.
Ja, goeie speel.
En wat hij daar heeft geïtaleerd, dat was mm-hmm. zot, hè. Om emotioneel van te worden, hè. Nee. Net ook lobben, continu die lob, weet je nog?
Xavier was een uitzonderlijk talent. Ja.
We gaan hem ook nog wel eens uitnodigen voor de podcast. Ja. Ruben, jij bent eigenlijk wel de man die twee finales gespeeld heeft van de Davis Cup. Hè. Kunnen Filip, tot in halve finale, maar... Zijn dat hoogtepunten? Oké, het zijn twee nederlagen geweest uiteindelijk tegen Groot-Brittannië en tegen Frankrijk, maar ja, je hebt er wel gestaan, hè, en gespeeld.
Ja, absolute hoogtepunten. Hè. Gelijk dat je zegt, ondanks de nederlaag, denk ik dat je dat als dieptepunt kunt aanzien als je twee finales van Davis Cup kunt spelen. Hè. Ik denk dat we echt een uitzonderlijke groep hadden. Hè, met een David die op en top was, top 10, die gelijk Xavier... Als een enkel match won, we wisten eigenlijk al, als de ontmoeting begon, David, dat zijn twee garantiepunten. En ik denk dat voor ons, zowel voor mij als voor een Steve, en op die momenten speelde ik eigenlijk vooral dubbel, omdat David en Steve de twee enkelspelers waren. Ik stond dan op dat moment ook rond de 100, dus ik was wel echt een goede backup in enkel, maar ik had dan die momenten met Joris de Loren vooral, in dubbelspel. Maar ja, het weten dat David die twee punten ging binnenhalen, gaf ons zowat een relaxter gevoel. En wij konden eigenlijk zonder echte druk, dat is veel gezegd zonder echte druk, want die voel je sowieso. Maar ja, we wisten van, we kunnen terugvallen op David.
Ja.
En ik denk dat ook heeft meegedaan, dat wij overwinningen gelijk tegen Soares, Melo, die op dat moment 1-3 stonden. Bolelli, Seppi, de Zverev-broers. Dat zijn allemaal overwinningen die wel extreem goed zijn voor twee enkelspelers, zal ik maar zeggen.
Ja. En twee keer ook de ervaring in Gent, in Flanders Expo, en dan in Rijssel, in het voetbalstadion.
Ja.
26.000 toeschouwers. Welk gevoel heb je als je op zo'n moment op de baan staat? Want het was close ook, hè, jullie dubbelwedstrijd met Joris de Loren.
Absoluut, het was tegen Gasquet en...
Herbert,
klopt. Ik moet zeggen, het was één set gelijk en ik mocht serveren voor de derde set. Ik herinner me nog alsof het gisteren was en daar hebben wij denk ik wel die ontmoeting verloren. Dat is wel natuurlijk een pijnlijk momentje, achteraf bekeken, absoluut. Maar tegelijk ook een van de mooiste momenten. Het is extreem om dit eigenlijk terug te beleven. Gelijk dat Christophe kippenvel had om erover te vellen, krijg ik het nu ook. Zeker, gelijk dat je zegt, een Rijssel 26.000 man. Dat is nog nooit had ik dat beleefd in mijn carrière. Dat is waanzinnig. Extreem. Was extreem. Ja. Je zag de mensen niet, die 26.000, omdat het de bovenste rangen waren donker. Dus je zag ze niet zitten, maar je hoorde ze wel.
En veel Belgen ook. Hè. We gaan straks nog hebben over de formule van de Davis Cup. Maar jullie hebben het er alle drie over gehad, hè, wat publiek met een speler doet.
Ja, zeker Dirk. Als ik daar nog even mag op inpikken.
Tuurlijk.
Ik wil een kleine anekdote vertellen. En ik ben dat nu pas, dat is misschien grappig, ik ben dat nu pas aan sommige mensen aan het vertellen, nog niet zo lang geleden. Ja, dankzij mijn Davis Cup exploten, kon ik dan ook daarover meegenieten. Ja, ook in de Grand Slams. In de Grand Slams deed ik af en toe, heel af en toe, net hetzelfde. In dit verhaal, Roland Garros bijvoorbeeld... dat was het jaar dat ik tegen Schenk Schalke gewonnen had, heb ik ook een goede Roland Garros gespeeld. En door de kwalificaties dan ben ik in de derde ronde gestrand. Maar ik heb daar Niet lachen naar Ruben. Maar ik ben daar... Ik win in 5 zetten, maar een heroïsche wedstrijd. Nog meer heroïsche dan alle Davis Cup wedstrijden samen tegen Scott Draper.
Ja, ja, ja.
In 5 sets. En ik heb toen zoveel adrenaline aangemaakt, Ruben. En ik zweer dat dat echt gebeurd is. En dat was ook, ja, dat was een thuiswedstrijd voor mij. Hè? Op een klein terrein, de Belgen kroppen aan de. En dat was een Davis Cup wedstrijd van ik kan hem meer. En ik win die wedstrijd op een manier. Ja, als ik die match zou kunnen terugzien, Ruben, daar zou ik alles voor geven. Hè?
Ja.
En ik win die wedstrijd en ik verlaat het terrein, Dirk. En ik wandel naar de vestiaires en ik treed uit mijn eigen lichaam. Dus ik zie mezelf, Dirk, ik ben niet aan het zeveren. Ik zie mezelf, ik treed uit mijn eigen lichaam en ik zie mezelf wandelen van dat terrein naar de kleedkamers. En dat is echt gebeurd. Zoveel adrenaline
zo diep
had
gegaan.
Ik aangemaakt en was zo high van endorfines, ik weet niet wat het is. En met mijn persoon natuurlijk, hè.
Ja.
En dat is, ja, Filip, echt waar.
Nee, maar ik geloof je. Jij bent de enige speler die dat kan.
Ik ben uit mijn lichaam getreden en ik zag mezelf wandelen. Ja, dat was een droom die uitkwam, hè. En ik zag mezelf wandelen van het terrein naar de kleedkamers.
Ja. Maar en als er één toernooi is waar je die
emoties
kunt, dan is het Parijs. Hè? Want daar komen zoveel Belgen naartoe kijken.
Ja.
Dat is het enigste toernooi.
Want ik kreeg dan, feedback van achteraf. Hè? Van feedback van Krajcek. En dat die mannen die wedstrijd op tv aan het volgen waren. Hè? Ik was een halve zot op het plein. Hè? Ik sloeg alles aan 300 per uur. Links rijden.
Ja.
En ja, dagen dat was zo aan de dag. Dat was eigenlijk mijn beste wedstrijd uit mijn leven. Maar dat was alleen maar dankzij Davis Cup, hè.
Mag ik ook nog een klein kippenvel van mensje brengen?
Ja, absoluut.
De finale 2015 in Gent.
Ja.
Hoe dat de spelers gepresenteerd werden.
Ja.
Met die doeken die daar naar beneden kwamen. Opzwepende muziek.
Ja.
Ik had tranen in mijn ogen. En ik zat in de tribune. En ik had al 20 jaar niet meer getennist. En ik had tranen in mijn ogen. Dat is de enige ontmoeting die ik graag zelf had gespeeld.
Wat je zegt.
Ongelooflijk.
Inderdaad, want...
Een pluim ook voor Tennis Vlaanderen, die dat georganiseerd heeft.
Ik herinner het me, want ik mocht dat toen aankondigen. En inderdaad, die doeken en dan... Jullie stonden allemaal op het terrein en die doeken die vielen naar beneden.
Niemand die ons zag op het terrein.
Nee, dat was inderdaad
ongelooflijk. Ja, Scala die dan begon te zingen.
Ja, en dan de koning en de koningin die jullie kwamen goeiedag zeggen.
Ja, inderdaad.
En toen begon het tegen Murray.
De Murray Show.
Ja, de Murray Show. Murray toen natuurlijk ook op zijn hoogtepunt.
En,
eigenlijk.
Hoogtepunt en hij had maar één doel. Dat was die Davis Cup.
Nog nooit de Davis Cup Groot-Brittannië. Ja, dat inderdaad. Was de droom, de natte droom van elke Brit.
En die focus, die kwaliteit. Want ik heb er toen ook zelf tegen gespeeld op vrijdag in Enkel.
Ja, ja.
En ja, die eerste set zag je gewoon van... Ja, die man is on a mission. Die heeft een missie hier. Die wil dit absoluut winnen. En dan heeft Johan tegen mij gezegd van... Oké, Ruben, uw spel, dat gaat echt moeilijk worden. Treed een beetje uit je comfortzone. En dan ben ik begonnen met elk spel gewoon 2 dropshots te leggen.
Hmm.
En dat bracht hem een beetje aan het wankelen. En dan heb ik in die derde set ook op 5-4 heb ik een setpunt zo kunnen creëren. Oké, heeft hij weggewerkt. Alle props aan hem. Maar dat was echt... Ja, dat weekend niks tegen te beginnen.
Mm-hmm.
Ik denk dat we daar ook onszelf niks kunnen verwijten. Ja, gelijk bijvoorbeeld in Frankrijk, daar dat momentje tegen in die dubbel. Daar wel.
Mag ik een vraag stellen over die dubbel? Tot op de dag van vandaag zeggen mijn Waalse collega's dat David Goffin die dubbel had moeten spelen. Omdat hij zo in zo'n grote vorm stak en dat ze geloven dat hij daar meer had kunnen.
Het ding is dat David en ik niet echt compatibel zijn. Qua speltypes. Ik ga mij niet comfortabel voelen aan het net, omdat David niet genoeg druk zet. En ik serveer niet big genoeg om David makkelijke volleys te geven. Dus dat was... We hebben daar absoluut aan gedacht. Hè. En we hebben daar in teamverband ook over gesproken. Ja. Johan heeft daar toen op dat moment ook echt aan ons gevraagd van, hoe zien jullie het? Ja. En ik snap het volledig. Maar dan had het niet met mij moeten zijn, denk ik. Dan had het wel met iemand anders moeten zijn.
Niet vergeten, hij kwam toen ook net van de Masters in Londen. Jawel, waar hij Federer en Nadal had verslagen. Ja. En dan rekenden we vooral op hem, denk ik, als enkelspeler zeker.
Absoluut, absoluut. En ja, we hadden dan, gelijk dat ik zei, die 2 punten garantie op dat moment. Dus ja, we moesten ofwel Steve, ofwel in zijn 2 matchen, ofwel Joris en ik dan het toen een dubbel. Dus ja, op zich lagen de kansen wel oké. Okay. Maar ja, een moeilijke keuze van een kapitein. Op dat moment is het een keuze en daar moet je achter staan. En de keuze is gemaakt en we hebben daar als team altijd achter blijven staan.
Christophe, hoe van nabij of hoe van veraf volg je het eigenlijk allemaal nog? Heb je dat bijvoorbeeld gezien?
Ja, wat bedoel je?
Volg jij nog wedstrijden? Ben je nog mee met het tennis van vandaag?
Weiniger en weiniger, Dirk, als ik eerlijk mag zijn. Ook gewoon simpelweg. Ja, simpelweg. Omdat ik zelf enorm sukkel met mijn lichaamgezondheid. Ik ben eigenlijk al 2 jaar niks meer sportief. Een beetje haatliefde ook, wat je noemt. En ja, ik ben daar zo'n beetje. Ja, ik volg het minder en minder, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel zo. Maar ik moet heel dringend 2 nieuwe heupen, mijn heupen laten vervangen. Ik stel al 5 jaar uit. Ik stel al langer uit. En vandaar een beetje minder voeling met de sport. Ja, zo'n beetje, hoe moet ik zeggen, uit jaloezie eigenlijk. Een beetje kwaad, zo, dat ik niet kan meedoen meer.
Je hebt nu een mooie variant, hè, is de padeller.
Ja, maar zelfs dat lukt mij niet. Ik ben echt invalide, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Hè. Ik kan wel een beetje fietsen, maar daarom ben ik zo. Ja. Maar ik heb met Filip, we zijn samen naar hier gereden. Ja.
En jullie hebben afgesproken.
Filip heeft mij eigenlijk, zonder dat te weten, overtuigd. Ik ga heel snel mijn operatie laten doorgaan.
Ik heb nog altijd invloed op hem. Hè?
Ja, dat gaat allemaal. Ja, gaat hem dan belangrijk, inderdaad. Want als je terug de draad
Ik ga de draad terug oppikken, ja, sowieso. Ja, ja. En het tennis volg ik, gewoon de grote jongens natuurlijk. Het waanzin, het mirakel wat nu gebracht wordt. Dat is, ja.
Maar je hebt eigenlijk wel heel snel afstand genomen van het tennis, hè?
Ja,
want
bewust.
Ik herinner me, ik zat ooit op een vlucht naar een of ander vakantieoord. Ja. Ik zat redelijk achteraan in het vliegtuig. En wie komt daar plots? Ik kon mijn ogen niet geloven. Ja. Vertel zelf maar verder.
Ja, omdat ik ben voor een luchtmaatschappij gaan werken toen. Hè. Ja, nu, ik ga dat even samenvatten. Dus ik stop met mijn carrière. Ik had, laten we eerlijk zijn, voor mij een totaal mislukte carrière. Hè? Dat is
een beetje streng voor
jezelf. Maar goed, zo voelde het wel voor mij. Maar ook, ik had een lange relatie tijdens mijn carrière. En ook dat, net zoals ik toen stopte met tennissen, was ook mijn relatie met mijn toenmalige vriendin. En ja, goed, ik voelde mij from hero to zero. Dus ik ben eigenlijk volledig... Ja, dat is een heel, heel moeilijke periode. Ik heb het eigenlijk altijd wel moeilijk gehad, hoor. Mentaal daarna. En ik wou gewoon afstand nemen. En ik wou totaal een heel nieuw leven beginnen. En ik heb bewust, omdat het pijn deed natuurlijk, heb ik steeds meer en meer afstand genomen. Dat was eigenlijk een bewuste keuze, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Oké.
Ja, dus dat is niet makkelijk geweest.
Maar je ziet er wel gelukkig uit.
Ik ben nu een heel gelukkig mens. Ik ben privé enorm gelukkig. Ik zeg tegen Ruben, ik heb 2 keer de lotto gewonnen met mijn kinderen. Met mijn vrouw ook. Dus ik ben een heel gelukkig mens. Voilà. Dus fantastisch. Mm. Maar ik kan niet zeggen, het is een heel moeilijk traject geweest. Het zwarte gat na de carrière, als iemand daarover kan vertellen en meespreken, dan kan ik, dan doe ik mee. Hè.
Ja, onthoud met Filip. Filip?
Ja.
Kijk, ik zie dat we al 3 kwartier ver zijn. Ja. Het heeft nog geen seconde gestopt. We kunnen nog zeker 3 kwartier verder doen. Filip, maar we hebben nog altijd die snelle vragenronde van jou. Hè. Dus...
Ik zal hem kort houden, de snelle vragenronde, want zijn al heel veel antwoorden gegeven, blijkbaar. Maar goed. Jullie mogen kort antwoorden, jongens.
Iedereen apart?
De eerste vraag is voor jullie allebei. Tegen wie hebben jullie je eerste Davis Cup-wedstrijd gespeeld?
Amos Malsdorf.
In Israël, correct, Christophe.
Ja.
Ruben?
Tegen mij was in Tsjechië. Toenmalig ook dubbelspeler, dacht ik, maar ik ben zijn naam even kwijt.
Pavel Visner.
Dat was hem. Ja. Voilà.
Dat heb ik zelf ook moeten opzoeken. hoeveel duels heeft Ruben gespeeld? Dat heeft Dirk al gezegd, zijn er 24. Maar hoeveel staat er daarmee op de all-time list van alle Belgen,
Ruben,
denk je?
In de nummer 5, 6. Zes?
Sterk.
Mooi, ja, straf.
Dat is goed gedaan.
Dat is mooi.
Wow.
Christophe speelde zoals gezegd tegen Roger Federer, tegen Zwitserland. Maar hij heeft ook tegen Amerika gespeeld in de kwartfinale. En tegen twee Amerikaanse kleppers. Kan je raden wie dat is zijn?
Ja.
Denk aan...
Courier?
Courier is één.
En McEnroe?
Agassi.
Andre, ja.
En waar? Legendarische stad, vooral in verband met autoraces.
Ja.
Ik weet het nog, ik was erbij.
Ah ja, jij was erbij, ik was er ook.
Was dat de NASCAR race?
Ja, de NASCAR is daar de grootste.
En de 500 mijl van?
Ja.
Indianapolis.
Indianapolis, nu dat je het zegt.
Ja. Christophe heeft dus Roger Federer geklopt, maar hij heeft ook nog tegen andere... US Open finalist gespeeld. Weet je zijn naam? Het is een Fransman.
Piolin?
Ja, juist, klopt.
Strijkman.
Christophe, tegen hoeveel spelers van de Big Four heeft Ruben gespeeld in zijn Davis Cup carrière?
Oh man.
Ah, Davis Cup carrière.
Ruben?
Ja.
God. Twee?
Ja. De namen? Murray is al gezegd. De andere?
Federer? Nee.
Nadal.
Okay, ja. Top. En Charleroi.
Ja. Christophe, deze ook voor jou. Ruben heeft ook tegen de zoon gespeeld van een van de grootste atleten.
Ja.
Een polstok. Okay. Ja. Springer. Weet je wie dat is?
Ja, dat moet ik weten. Kom ik zo niet op zijn naam zeker, maar ik weet perfect wie.
Ja. Dat is
Boepke. Ja.
De zoon van Serge.
Ja, natuurlijk.
Nog een laatste vraag. In 1998 speelde dus Christophe tegen Nederland. Een beslissende wedstrijd tegen Schalken. Wat was er speciaal aan die wedstrijd? En dan denk ik ook aan jouw ontmoeting met Australië in Cairns, denk ik.
Dat weet ik het, ja.
Ja.
Dat er iemand is flauwgevallen in het publiek of zo?
Nee. Die wedstrijd vond op maandag plaats.
Ah ja, oké. Okay, ja.
Het was een verschrikkelijk.
Ja, dat is eigenlijk ook al gezegd geweest.
Ja, eigenlijk wel.
Ik had het moeten weten.
Is het maandag geweest, ja.
Nee, maar in Cairns was er iemand flauwgevallen in het publiek op vrijdag tijdens mijn wedstrijd tegen Hewitt. Daarmee dat ik het zei.
Ruben speelde zijn laatste ontmoeting in Bolivia. Dat is ook al gezegd. Door corona kon die wedstrijd niet plaatsvinden in Bolivia. Weet je, in welk ander Zuid-Amerikaans land?
Helaas niet. Nee. Helaas niet.
Dat was ook geen gemakkelijk. Dat was in Paraguay. Nog één vraag. Die is eigenlijk ook al een beetje gesteld. Wat was de meest memorabele afterparty na een Davis Cup ontmoeting? Christophe, je mag heel sereen blijven, want dat is ook heel erg.
Hij heeft er 10.
Ik denk, ja, op één hand. Kunnen we ze tellen?
Als iemand zich geroepen voelt om...
Mij was het heel duidelijk. In Antwerpen, na de ontmoeting tegen Israël, waar we eigenlijk 2-1 achter stonden, mocht ik tegen Dudi Sella op zondag hopelijk de ontmoeting tot leven houden. Is ook gelukt. En waar dan daarna Steve Darcyse tegen Amir Weintraub de beslissende wedstrijd won. En dan zijn we s'avonds... was er een heel mooi feestje in het Pix Café in Antwerpen. Dat was... we waren gaan eten, gelijk dat het toen ging, met heel
was
het team.
Was dat een tettebar?
Dat was geen tettebar, dat was gewoon een bar.
Cabfresh en zo?
Nee, dat was gewoon een bruin café. Okay. Dat toevallig nog open was de zondagavond. We waren eigenlijk aan het sluiten.
Okay.
En ik weet nog, een van ons staf ging naar binnen. Ik denk dat Dieter was, Dieter Kalle, die ging naar binnen. Die zei van, willen jullie toch nog even open? We zijn hier met 20, 30 man. We hebben net gegeten. We zijn in een feestmodus. Kunnen jullie nog... En dan hebben we uiteindelijk tot 3-4 uur s'nachts nog daar binnen mogen feesten.
Je noemt er natuurlijk ook wel
een. Memorabel.
Schitterend. Zullen we het kort hebben over de tegenstander van België straks, Oezbekistan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ruben, jij als assistant coach, jij bent ongetwijfeld al heel goed voorbereid.
Eigenlijk totaal niet. Ja.
Goed zo.
Het is niet professioneel, Ruben.
Nee, klopt. Maar de ontmoeting is nog niet, nog niet daar. Hè. Ik zal zeker en vast voorbereid zijn als de ontmoeting volgende week gaat plaatsvinden. Maar ja, we weten natuurlijk dat Oezbekistan niet meer de sterkste ploeg heeft. Een eerste speler, denk ik, dat tegen de 300, 350.
400, ja.
Voilà, daar, natuurlijk, een naam als Dennis Istomin hebben ze niet meer.
Kapitein?
Ja, spelerskapitein.
Ik denk, 36 jaar.
Ik denk het ook wel dat hij die spelerkapitein zal zijn. Maar ja, hij speelt zelf ook niks meer. Op papier is België echt wel zwaar favoriet.
Ja, hoe scout je zo'n mannen als? Ik moet het opzoeken hoor, ik moet het aflezen. Ja. Kumoyun Sultanov en Sergei Fomin. Ja. Hoe bereid je je daarop voor?
Ik weet dat Sergei Fomin tegen Alexander Bloks heeft gespeeld. Dus ik zal sowieso met Alexander al een gesprekje voeren van hoe dat die jongen gespeeld heeft. En die Sultanov weet ik dat hij hier en daar challenger speelt. Dus ja, dat wordt scouten op een livestream. En ja, zien wat er daaruit komt.
Ja,
en in de week zelf ook uiteraard trainingen bijwonen, wat dat heel gemakkelijk gaat zijn. En zien hoe dat die spelers daar spelen. Dus dat wordt altijd zo gedaan.
Ja.
Is er nagedacht over de ondergrond? Kijk je dan ook naar de tegenstander?
Nee, we hebben niet naar de tegenstanders gekeken. We hebben echt wel gekeken naar onze ploeg. Naar ook het moment dat we inzitten met de US Open en de hardcourt. Dus we hebben daar eigenlijk gewoon verder op gebouwd en daar, van daaruit de beslissing genomen. Ja.
Ja. Belangrijk, het is eigenlijk een soort van nieuwe start voor de Davis Cup ploeg. Want 12 jaar Johan van Herk als kapitein. Zou het anders geweest zijn als het anders afgelopen was in Zuid-Korea? Jullie leiden na de eerste dag met 2-0. Dan ga je ervan uit dat Vliegen en Gillet het wel over de streep trekken. Het wordt twee keer 7-6 tiebreak verloren. En dan een paar dagen later horen we, na de nederlagen nog en de uitschakeling, het zit erop met Johan van Herk. Zou het anders gelopen zijn als het daar goed afgelopen was?
Goh, moeilijke vraag om voor mij om op te beantwoorden, omdat ik zit daar niet middenin. Ik weet ook niet wat er achter de schermen zich afspeelde. Als speler zijnde, ja, speel je en als het ontmoeting gedaan is het gedaan. Briefings en verslagen en alles, ja, dat krijgen wij niet. Krijgen wij niet te horen of te lezen. Dus voor mij een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Dus ja. Ik weet niet wat er is achter de schermen.
Ja, ja. Maar ik denk, Filip, dat we het erover eens zijn dat hij wel iets heeft neergezet.
Absoluut.
Gedurende 12 jaar. Je hebt hem al die jaren meegemaakt als coach.
Absoluut,
ook.
Absoluut. Ik denk dat Johan erin is geslaagd om echt weer een hechte groep te creëren. Om de spelers met hun persoonlijkheden te weten motiveren op de juiste manieren. En wat dat Johan heeft neergezet, willen wij sowieso op verder bouwen. Steve en ik en nu dat sowieso op verder bouwen. Dus, en hopelijk ooit kunnen we dezelfde resultaten neerzetten wat dat Johan heeft gepresteerd.
Ja. Jullie hebben allebei veel geleerd van hem, denk ik.
Absoluut, absoluut. Ik denk dat Johan een enorme motivator is, een enorme groepsfeer kan creëren. Zowel tijdens de week, de trainingen, als de ontmoeting zelf, de wedstrijden zelf. Dat is een enorme kracht van hem geweest, wat dat ons eigenlijk tot ook betere spelers heeft tijdens de Davis Cup heeft geleid.
Johan is de meest succesvolle Davis Cup kapitein aller tijden geweest, denk ik.
Ja. Ja.
Maar op een bepaald moment komen er ook andere generaties, komen er andere spelers. Die brengen hun eigen entourages mee. Tenzij dat je in Rusland woont, denk ik, kan je niet oneindig lang kapitein blijven.
Ja. Hij ging ook stoppen op het einde van dit seizoen.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja.
Zodat het is gelopen had, misschien iets diplomatischer kunnen afgehandeld geweest zijn. Maar uiteindelijk moet Johan terugkijken met een goed gevoel op zijn carrière. Hè? Hij heeft het ongelooflijk goed gedaan.
Ja.
Zeg, en, zeer veel respect. Ja,
en hoeveel overleg is er nu al tussen jou en Steve Darcy? En welk type coaching mogen we verwachten van Steve Darcy? Ja, we hebben het over Christophe als Mr. Davis Cup, maar hij is dat ook natuurlijk wel geweest. Natuurlijk. Als speler, wat hij allemaal gedaan heeft. Ik denk aan Australië nu plots, een paar jaar geleden, Paleis 12.
Ja, echt zot. Ik bedoel, er is maar één, laten we eerlijk zijn, er is maar één titel, Mr. Davis Cup, dat is Steve Darcy.
Maar jij bent de grondlegger, hè?
Ik heb het pad geëffend.
De fundamenten.
Ik heb het pad geëffend voor hem. Maar goed, ik vermoed dat Steve een extravert coach gaat zijn. Hij gaat coachen al gelijk die speelde, vermoed ik.
Ja.
En zijn energie overbrengen op die manier. Dat is mijn buikgevoel toch.
Steve ook heeft, hij heeft ervaring met verschillende kapiteins ook. Hè? Met Reginald Willems, Julien Hofferlin, Johan van Erck. Dus ik denk, hij gaat zijn ding daarin brengen. Maar misschien wel een combinatie van zijn ervaringen met al die kapiteins.
Ja.
Denk ik.
Voor de eerste keer in Hasselt. Nou, Limburg hier, ik kan niet zeggen oververtegenwoordigd, maar goed vertegenwoordigd.
Absoluut.
Het leeft wel in Limburg. Hè. We kennen Antwerpen als een fantastische tennisprovincie, maar Limburg ook. Kijk wat we hier allemaal aan tafel hebben.
Ja, als ik kijk ook naar het aantal tennisscholen of tennisacademies, Limburg speelt toch wel een belangrijke rol in het aanbrengen van talent in België. En ja, dat toont zich ook aan in het clubgebeuren. En ik vermoed ook dat er veel mensen naar die Davis Cup ontmoeting gaan komen, ook al is het geen affiche, Oezbekistan. Maar toch, tennis leeft wel echt in Limburg. En dat ga je ook merken in Hasselt volgende week, denk ik.
Ja, wat ook helpt, denk ik, is dat het al zo lang geleden is dat we nog eens
een eigen huis hebben gespeeld. Ja.
Vijf jaar geleden.
Ja, de allereerste selectie van Sander en Joran was in 2018, denk ik.
Ja.
Tegen Nashville, Amerika. En sindsdien hebben die mannen nog nooit thuis gespeeld. Hè?
Ja.
Ja, dat is onwaarschijnlijk.
Christophe, kom je kijken?
Oh, Dirk, ik zo, zo
is zijn... het een lastige vraag?
Goh.
Het is misschien ook omdat het emotioneel is.
Nee, dat is wat...
Ik regel tickets.
Dat is wat...
Ja, voilà, kijk. Voilà.
Wie weet, als Ruben mij uitnodigt, waarom dan niet? Waarom niet eigenlijk?
Ik heb... de mensen kunnen kennis maken met de kerel die ook mee Davis Cup op de kaart heeft gezet.
Voilà, al wel.
Geregeld,
Voilà, bij deze dan.
Ruben,
je
denkt dan mee, hè?
Bij Tennis Vlaanderen kunnen ze nu verder werken daaraan. Ik wil het nog één keer hebben over de ploeg. Jullie hebben het in het begin van het gesprek al gezegd van hoe belangrijk dat team is voor elkaar, echt elke dag in, dag uit leven. Maar is het ongeveer hetzelfde team dat we kenden met Johan van Erck, met dezelfde kiné, arts, besnaarder, legendarische Dieter Kal. Ja,
absoluut, ja. Van staf wordt er eigenlijk niks veranderd, omdat we hebben de vooral Steve eigenlijk heeft contact opgenomen met de spelers net toen hij verkozen werd tot kapitein en heeft ook gewoon aan hun gevraagd van zijn jullie tevreden? En iedereen was enorm tevreden van hoe dat de staf te werk ging. Dus zagen wij ook geen reden in om daarin verandering te brengen. Dus daarin blijft alles hetzelfde. Net de werking van Steve en of onze samenwerking zal misschien net ietsjes verschillen dan Johan zijn stijl, maar dat is ook oké. Ja. Ieder heeft zijn eigen ding en dat hoeft niet exact gekopieerd te worden.
Worden er nog juniors geïntegreerd in het team?
Die vraag hebben we zeker gesteld, maar iedereen is welkom om te komen trainen. Maar in het team zelf worden er deze keer geen junioren geïntegreerd.
Nee. Ja. En David Goffin is en blijft het speerpunt?
Absoluut. Ik denk dat zolang dat David blijft tennissen, zal dat blijven. Hè. Hij is een icoon voor het Belgisch tennis. Onze enigste top 10 speler ooit met ongelooflijke resultaten in zijn persoonlijke carrière als een Davis Cup. Dus het blijft een icoon voor België, Belgisch tennis.
En ik herinner me ook, in periodes als het moeilijk gaat, trekt hij zich er echt wel aan op, hè, aan de Davis Cup.
Ja, inderdaad. En ik hoop dat hij dat deze keer ook gaat kunnen doen. Mij persoonlijk lijkt het dat hij een beetje het heilige vuur mist in zijn individuele carrière. Hij wordt 33 en heeft al heel wat meegemaakt. En hij zit niet zo wat rond de top 100. Moeilijk verhaal, maar Ja, zoals Christophe vroeger misschien, kan hij ook in de Davis Cup terug energie vinden. Ja. De liefde van het publiek en misschien ook de liefde voor er nog eens helemaal voor te gaan.
Ja. Misschien een heel stom voorbeeld, hè, maar ik heb een maandje geleden ben ik met de jongens onder 18, Gilles Renaud Bailly en Alexander Bloks, ben ik naar de Summer Cup gegaan.
Ja.
Die mannen hebben dat dan uiteindelijk gewonnen.
Gewonnen, ja.
Waar dat uiteindelijk Gilles Renaud ook in een klein dipje zat. En die is daar helemaal terug, heeft hij daar opgeleefd. Dus hopelijk kan David inderdaad hetzelfde gevoel creëren en een boost geven voor de verdere carrière in zijn enkel. Hè.
Ja, voor wie op YouTube kijkt, die zal gemerkt hebben dat we, zeker al Philippe en ik ook al een beetje, Ruben ook al een beetje, in de zon zitten. Normaal gesproken zouden we heel de tijd in de schaduw hebben gezeten. Ja. Maar we hebben toch nog een heel belangrijke nieuwe rubriek aan te kondigen, Philippe.
Ja, we hebben vanaf deze editie gaan we het dilemma van de maand introduceren. Voilà. En het dilemma lag een beetje voor de hand.
Het lag heel hard voor de hand, ja.
Ja, is Davis Cup in dit format leefbaar? Er is veel aan gesleuteld de laatste jaren. Sinds 2018. En toen Cosmos, de groep Cosmos en Gerard Piquet zich is mee gaan bemoeien. Die mensen hadden een 3 miljard euro beloofd over 25 jaar.
40 miljoen euro per jaar.
Per jaar, inderdaad. En daar zijn ze zelfs niet één keer in geslaagd om die 40 miljoen te investeren. Maar ondertussen zijn ze ook de deur uit en is het terug in handen van de ITF. Ruben, jij zit misschien het dichtst bij. Mm-hmm. Zitten we op de goede weg om Davis Cup terug een belangrijke competitie in het tennis te maken?
Ik denk het wel. Ik denk dat ITF ook heeft ingezien met het formaat dat Piquet wilde doorvoeren. Dat het zo echt niet werkt. Hè. Ik denk dat in een van de vorige podcasts die Zo ook heeft gezegd van in Hamburg schamele 100 man dat kwam kijken voor een wereldgroep ontmoeting. Als je dat dan vergelijkt met onze periode, waar dat er thuis en uit werd gespeeld, die zalen zaten vol. Hè. Wereldgroep, dat was ambiance tot en met. En nu is dat helemaal verdwenen. Ik denk, gelijk dat gezegd, ik denk dat Piquet een beetje onderschat had dat de tenniswereld niet hetzelfde is als de voetbalwereld. Dat het niet hetzelfde leeft. Ik hoop dat ITF heeft ingezien dat het oude systeem, dat het echt wel de max was.
Ja, laten we wel twee dingen niet vergeten. Ten eerste dat niet alle toppers nog meededen in de Davis Cup. Voor 2018. Ze wonnen het ene keer. Nadal, Djokovic.
Het was goed geweest.
En daarna hadden ze het geen plaats meer voor in hun agenda. Mm-hmm. En ten tweede, als een land als België een Davis Cup ontmoeting organiseert, niet tegen de toplanden, dan halen ze daar geen winst uit. Omdat er te weinig volk komt kijken, organisatorische kosten.
Ja.
Dus voor de federaties is het ook geen succesverhaal dan.
Nee,
en daar proberen ze dan, hebben ze geprobeerd iets op te vinden, maar dat is nog niet helemaal gevonden.
Ja, er moet zeker nog aan gesleuteld worden, hè, maar ik denk wel dat iedereen akkoord is van dat het uit- en het thuis zijnde, dat wel moet behouden worden, vind ik wel.
En op zich, er is niks fout met proberen moderniseren, hè?
Nee, helemaal niet. Je moet meer met de tijd. Je moet gewoon.
Maar zoals dus nu, we krijgen nu, voor België is het zaak van erbij te blijven in de wereldgroep. En dan krijgen we op hetzelfde moment vier groepen van vier landen. De nummers 1 en 2 gaan dan door naar de finale met de top 8. Is dit de formule die mag vastgehouden worden? Of moeten we terug, zoals in de tijd van jou, Christophe, als je tot in de finale geraakte, dan had je vier weekends.
Ja.
Nu herleidt men tot 3.
Ja. Ja, luister Dirk, ik heb, voor mij was sowieso, misschien persoonlijk ook, maar van het moment dat Piquet zich ermee gaan moeien is, was Davis Cup begraven, dood en voorbij.
Klopt.
Dus dat was voor de supporter dan, hè? Dat was het laatste. Hè? Dat was misschien in de geschiedenis van het tennis de slechtste beslissing ooit.
Nee.
Hè? Dus, en dat is nu ook bewezen, denk ik. Dus ik kan alleen maar hopen dat we terug naar de roots gaan. Hè?
Ja, ik vind van wel. Ja. Het is ook, je hebt wel de harde kern van supporters die uit ontmoetingen ook kwamen kijken. Maar Die kern die blijft wel, maar je gaat geen zalen vullen als je op een andere locatie een meeting
Ik kan er misschien nog wel iets vinden voor een finale fase, een halve finale, een finale op één locatie. Dat je zegt, we maken er een weekend van, dat de sporters daar zich wel in kunnen vinden. En de twee eerste rondes toch nog met uit en thuis, zodat je ook dat je in eigen land kan spelen.
Ja.
Maar
dan wel een locatie van de vier halve finalisten, één land daarvan.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Dan zou ik ook geen neutrale, want dan ga je ook weer geen volk.
En, niet onbelangrijk, jullie speelden, jullie moesten drie sets winnen. Nu, als ik terugkijk op de finale van vorig jaar, tussen Canada en Australië was het zeker. We hadden twee keer een 6-4, twee wedstrijden en het was afgelopen.
Ja.
Is dat wat je je voorstelt bij een Davis Cup finale? Moeten we terug richting wat er in de Grand Slams gebeurt? Ja, je moet wel drie sets winnen.
Ja. Ik ben daarvoor eigenlijk.
Ik ben daar helemaal voor.
De Grand Slams staan uiteindelijk apart op de kalender, omdat dat is net een speciaal eraan, dat je naar drie winnende sets speelt.
Ja, de heroïek, de drama. Ja. Het is toch duidelijk, Dirk. Daar moeten we zelfs niet over twijfelen of discussiëren.
Ja,
uiteindelijk zijn die sporters op zondag twee wedstrijden of drie wedstrijden. Als je dan naar drie winnende sets speelt, dan ben je verzekerd van op zijn minst drie uur tennis.
Ja,
en dat is ook wel waar dat de mensen voor betalen, denk ik.
Ja. Nu, ik weet niet of dat misschien laatst naast de kwestie is, maar nu het padelverhaal. Ik sprak met Philippe ook toen we naar hier reden. Het succes van padel gaat misschien ook wel een invloed hebben op tennis in de toekomst, denk ik dan. Spreek me tegen.
Ik weet het niet. De
populariteit van tennis gaat naar beneden gaan.
Ja, maar anderzijds, dus denk ik.
Misschien ook wel een gevaar om te denken van vroeger.
Maar is het niet zo? Oké, padel is een nog altijd relatief jong verhaal. Als je kijkt naar Davis Cup, eerste keer, de competitie. In exact het jaar 1900.
Ja.
Dus op dit moment, 2023, doen 155 landen mee aan de Davis Cup.
Ja.
De weg die padel moet afleggen is toch nog gigantisch langer. Ja. Dus ik denk van, je moet in eer houden wat je in eer moet houden, denk ik.
Ja, ik ben er zeker voor. Ja. Het is een traditie.
Het is toch de mooiste competitie die er is.
Ja.
In tennis is er toch geen mooiere competitie.
Ja, sowieso.
Buiten de Grand Slams, sowieso. Vind ik dat Davis Cup zeker op dezelfde hoogte staat. Ja.
Mm-hmm.
Absoluut.
Ja.
En sowieso. Tennis probeert een beetje mee te gaan met de tijd. En de supportersbeleving hoort daar ook bij. En als je één competitie hebt waar de sporter helemaal al de week kan gaan, dan is het wel Davis Cup.
Ja, natuurlijk. Ja. En het feit dat je de toppers niet meer kreeg om in sinds dat ze het één keer hebben gewonnen. Ik denk dat er maar één oplossing voor is. Is een enorm aantal punten tegengooien. Ik denk dat geld minder een leidende factor hierin is. Maar punten. Als jij zegt Davis Cup, boom, gelijk naar... Ja. Ik zeg niet gelijk een grenslijn, maar pak voor de winnaar 1500 punten. Dan denk ik wel dat de toppers blijven spelen nog.
Ja. En dit jaar, Djokovic gaat weer meedoen. Alcaraz gaat meedoen. Zverev gaat meedoen. Ja. Tiafoe. Dus...
Ja.
Het beweegt wel iets.
Komt het goed.
Ja. Ja, als die mannen zoveel punten hebben voor bijvoorbeeld een nummer 1 plaats voor een Djokovic en een Alcaraz, is enorm belangrijk. Top 10 plaats zelfs. Zoveel bonussen aan vast.
Ja.
Als er dan zoveel punten bijvoorbeeld vanaf vallen, zijn ze wel verplicht om bij wijze van spreken die
jaar daarna. Ruby, je zei het daarnet. We hopen ooit, jij en Steve, nog eens tot in richting finale te gaan. Ja, op dit moment, Filip, jij hebt op de US Open ook even rondgelopen. Ja, met Belgisch mannentennis, er zal een lange weg ook weer moeten worden afgelegd om nog eens tot in een finale van de Davis Cup te geraken. Nee, op dit moment,
Ik kan er niet naast kijken dat we in een moeilijkere periode zitten. En dat staat of valt ook natuurlijk met je boegbeeld. En dat is David Goffin nog altijd. Maar zoals gezegd, die wordt dan een dagje ouder en heeft de laatste tijd niet meer die resultaten die ervoor zorgen dat het mannentennis in de picture blijft. En daarachter, het is een beetje wachten op de generatie daarachter. Iedereen had gehoopt op een Kimmer Koppejaans, op Joris Loren, op Zizo Bergs. Maar ja, het blijft moeilijk om voor die jongens om aansluiting te vinden bij de top 100, waar het toch allemaal om draait eigenlijk. En ja, voor de nog jongere generatie, zoals Bailly en Bloks, is het nog ja, een beetje vroeg dag. Ze hebben nog een beetje métier nodig. Dat maakt dat ja, het Belgisch mannentennis op dit moment ja, een beetje schippert tussen
twee ja, ja, ja. Ruben, jij kunt aanvullen, want ja, ja, je ja. zit er dagelijks in. Hè?
Klopt. Ja. Ja, ik werk nou samen met Zizou natuurlijk, ook met Alexander. Ja, Zizou klopt aan de deur hè, van die top 100. Hij heeft twee momenten nu gehad waar dat hij door blessures ervan gehouden is. Maar ja, zijn niveau is wel elke keer aan het stijgen en hij is wel die stappen aan het maken. En nu moet eigenlijk alle puzzelstukken in elkaar vallen voor hem. En gelijk dat Philippe zegt, Alexander is nog net 18 geworden, dus nog wat tijd natuurlijk, hè? Maar ook in Alexander en Gilles Arnaud zit enorm veel potentieel. Maar ja, om terug mee te strijden met finale plaatsen en dingen, hebben we, ik denk gelijk dat wij hadden, een enorme goede nummer 1 die de ploeg ook meetrekt en een stevige, solide basis daarnaast. En in het dubbelspel denk ik wel dat we die gevonden hebben met Sander en Joran. Dat zeer stevig. Hebben ze ook enorm goed bewezen dit jaar. Hè, in de reis ook nummer 10. Dus een finale plaats in Roland Garros. Dus ik denk dat daar de basis zit. En nu in het enkelspel moeten we even terug aan het werk om daar een bredere basis
te hebben. Heel even door de woestijn, maar op zoek naar de oase.
En die gaan we ook vinden.
Oké. We gaan afronden. We zitten niet zo over het uur. Normaal proberen we ons, Filip, rond het uur te houden. Maar ik voel met jou, Christophe, met Ruben, Filip, jullie hebben zodanig veel verhalen. We zouden er nog een uur aan kunnen breien. In elk geval, aan uw luisteraar, kijker, toch deze boodschap. Vanaf nu willen we jullie ook heel graag betrekken bij onze maandelijkse podcast. Met andere woorden, als u vragen, suggesties hebt aan Tennis Padel Vlaanderen, laat het niet na en stuur jullie opmerkingen, vragen door naar marketing@tennisvlaanderen.be. Dan gaan wij daar absoluut rekening mee houden, behandelen. Graag ook in onze volgende afleveringen. Volgende maand richten wij onze blik op de European Open in de Lotto Arena in Antwerpen. Ik heb begrepen dat er heel veel mensen komen kijken. Dus wij gaan er ook aandacht aan besteden. Christophe, ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt.
Dirk, vanzelfsprekend. Ik was blij dat Philippe mij belde. Sowieso, ja, ik zie hem niet meer vaak. En hij belde mij, dus ik was vredig.
Kan dit iets teweeg gebracht hebben? Ah ja, eigenlijk.
Ja,
we zouden elkaar meer moeten zien.
Sowieso mijn heupoperatie, die komt er aan.
Ja.
En dan hoop ik hem een pak rammel te geven tijdens een padelwedstrijdje of zo.
Helemaal moet beginnen trainen.
Nee, maar goed, ik vond het super aangenaam om erbij te zijn. Als ik Filippo vertel, of ik wil Ruben vertellen, die herinneringen. Ook veel zaken die je gewoon vergeten bent. Toen hij begon over Australië, ik zag die foto's. Dus het was een heel mooi moment voor mij. En ik ben heel, heel dankbaar dat ik met jullie mocht samen zijn van vandaag.
Ja, ik vond het ook een absolute eer om hier met jullie samen aan tafel te winnen. Ruben, heel veel succes tegen Oezbekistan. Ja. Kan het fout gaan?
Absoluut. In tennis kan het altijd fout gaan. Hè. Dus we gaan de ontmoeting in met alsof we tegen Zwitserland of tegen Spanje spelen. Dus volle focus en vol ervoor gaan.
Ja. Inderdaad, Filip. Eigenlijk mag dat niet fout gaan. Hè?
Het
moet een feest worden.
Het kan niet fout gaan.
Het moet een feest worden.
Het kan niet fout gaan.
Ik geef een diplomatische antwoord en niet meer.
Voilà, dan gaan we hier afronden. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En graag tot onze volgende dubbelspel.